Een bekend gedeelte. Ik heb er in uw midden wel eens vaker over gesproken, overigens. Daar ben ik mij bewust. Handelingen 15, waar ik deze keer lees vanaf vers 5. Waar staat maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen antwoordde Jacobus zeggende: Mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stem overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en ik zal dezelve weder oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Tot zover. En dan hebben we de belangrijkste sprekers gehad op deze, op dit zogeheten apostelconvent, want zo staat deze gebeurtenis bekend, hè? Deze synode, dit concilie, deze broederraadsvergadering, of wat het maar wezen mag, hier in Jeruzalem, waarvan wij gewoonlijk zeggen dat de problematiek waar het om ging, was die van of heidenen die tot geloof kwamen, of die ook onder de wet moesten leven. En nog iets breder, of gelovigen, christenen dus, maar of gelovigen in het algemeen onder de wet moesten leven. Het antwoord daarop, we hebben wel eens vaker bij stilgestaan, het antwoord daarop is volstrekt niet, of iets dergelijks, om er bij een Bijbelse uitdrukking te blijven. Maar men zou ook kunnen zeggen dat in het algemeen deze discussie gaat over het al of niet Joodse karakter van de gemeente als zodanig. Niet alleen van deze plaatselijke gemeente in Jeruzalem, maar van de gemeente in het algemeen. Het zal duidelijk zijn dat als wij deze dingen zo vaststellen, dan krijgen wij ineens van doen met allerlei verschillende sekten en stromingen, want zo wordt dat gewoonlijk genoemd, waarbij het heel dikwijls om deze vraagstelling gaat. Moeten gelovigen onder de wet leven, ja of nee? Of de vraag is de gemeente, is die Joods van karakter, ja of nee? En nog iets anders geformuleerd, was de gemeente wellicht in de dagen van Handelingen 15 Joods van karakter? En daarna kun je ook nog vragen, nog anders vragen en voor Joods een andere term invullen. Je kunt ook nog vragen, die eerste gemeente, had die het karakter van het koninkrijk zoals dat op aarde geopenbaard zou worden en aan Israël beloofd was? Of misschien toch ook niet? Want over deze dingen gaat het. Het Joodse karakter van de gemeente, al of niet. En dus was het het koninkrijk, al of niet. Of moest men onder de wet leven, al of niet. En al deze vragen, hoe men ze ook stelt, ze worden altijd beantwoord in dit korte schriftgedeelte. Het is dus ook inderdaad zeer elementair. En ik schaam me er niet voor om er nog eens een keer met u over te spreken. Hoe dat ook zij, ik hoop dat wij de geschiedenis kennen. In de praktijk blijkt namelijk dat bij de discussie over dit onderwerp zich geen rekenschap geeft van de geschiedenis die eraan vooraf ging. Men geeft er zich geen rekenschap van hoe het eigenlijk zo gekomen is en hoe de problematiek die hier naar voren komt in dit hoofdstuk ontstaan is. Toch dienen wij de geschiedenis te kennen, want anders begrijpen wij de uitspraken niet van de apostel Petrus, ook en zeker ook niet de uitspraken van Jacobus, om dan van Paulus nog maar te zwijgen, want wat hij dan letterlijk gezegd heeft, dat wordt er hier niet bij verteld. Paulus heeft het gedaan onder low profile, heet dat, dus gewoon onder een beetje bedekt en terughoudend. Want wat Paulus gedaan heeft, was niet zich bemoeien met de theologische discussie, maar hij heeft gewoon verteld hoe het nou eenmaal in de praktijk ging, zijns ondanks. En de voorafgaande geschiedenis is daarbij heel verhelderend en we komen daar vanzelf ook op terecht. Ik weet niet of ik aan allen toekom, maar eigenlijk is er sprake van vier personen die hier een belangrijke rol spelen. De een is Petrus uiteraard, zoals altijd. Eerst Petrus, die staat altijd voorop om een of andere psychologische reden. Maar vooruit, laat maar zitten. Maar Petrus, vervolgens Paulus, vervolgens wordt ene Simeon genoemd en daarna hebben wij te maken met Jacobus en dat zijn de figuren die in deze discussie ook altijd een rol spelen. Simeon waarschijnlijk niet, die wordt meestal buiten beschouwing gelaten, maar niettemin, het gaat om Petrus, Paulus en Jacobus en waar wij Petrus, Paulus en Jacobus ook kennen als schrijvers van brieven in het Nieuwe Testament, heeft deze discussie hier in Handelingen 15 ook alles van doen met de wijze waarop deze brieven van Petrus, Paulus en Jacobus traditioneel geïnterpreteerd worden. Dat wil zeggen, het probleem wat ontstaat bij de bestudering van de brieven, soms, want er ontstaan soms problemen, die problemen rondom die brieven, die vinden een oorsprong, als u het mij vraagt, in het niet onderscheiden van wat eigenlijk hier in Handelingen 15 aan de orde is en wat er door de diverse figuren zelf over gezegd is. En ik kom daar natuurlijk vanzelf wel even op terug, hopelijk. Waar ik het eerst over moet hebben is dat is het eenvoudige verschijnsel natuurlijk dat wij alle weten, historie gewoon, dat wij alle weten dat Petrus een Jood was. Alle andere de 11 apostelen, discipelen, waren ook Joden. En toen zij op de Pinksterdag het evangelie spraken enzovoorts, deden zij dat in Jeruzalem. En er staat ook uitdrukkelijk bij dat het evangelie daar niet alleen gehoord, maar ook eventueel geloofd werd door inderdaad Joden. En waar de apostel Petrus totaal niet gesproken heeft over het praktische leven van de mens, hij heeft alleen gehad over geloof, bekering. Maar heeft het niet, waar hij dus niet gehad heeft over het praktische leven van de gelovigen, mag je aannemen, en dat blijkt ook zo te zijn overigens, mag je aannemen dat deze eerste christenen, want dat zijn het toch, vervolgens bleven leven volgens de gebruiken die hen nou eenmaal met de paplepel, als dat tenminste kosher was, was ingegeven. Toch? Met andere woorden, wij spreken vervolgens over een Joodse christengemeente te Jeruzalem. En dat is nog niet helemaal hetzelfde als de christelijke gemeente van Joden te Jeruzalem. Of ben ik nou iets te snel? Ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Laat ik het nog anders zeggen. In onze dagen kennen wij de uitdrukking Messias beleidende Joden en nog groter, een gemeente van Messias beleidende Joden. Nou, neem je nou van mij aan, zoiets bestaat niet. Dat kan gewoon niet. Je kunt het wel zo noemen, maar het bestaat domweg niet. Hoezo Joden? Als ze de Messias beleiden, zijn het geen Joden. Wie is een Jood? Naar Joodse begrippen, wie is een Jood? Iemand die leeft volgens de Joodse traditie, dat is alles. Zeg nou niet dat het een kwestie van afstamming is, want het heeft er absoluut helemaal niets mee te maken. Het speelt er dikwijls een rol in, want de beginselen volgens welke men leeft, krijgt men meestal van de ouders aangereikt, zal ik maar zeggen. Het is een kwestie van traditie, dus dat heeft iets met afstamming of zo te maken, maar niet met een bloedlijn of iets dergelijks. Maar gewoon, het heeft te maken met dat men erfgenaam is van bepaalde tradities die men al eenmaal ontvangen heeft. Zo is het nou eenmaal. Ieder van u, ieder van ons, kan als hij wil, maar ik zou niet weten waarom, overigens, maar kan als hij wil Jood worden. Er gebeurt nogal eens. Komt bij vrouwen meer voor dan bij mannen, onbegrijpelijke redenen die ik niet nader zal uitleggen voor deze gelegenheid. Maar zo, het is echt zo hoor. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Dat kan allemaal, hè. Maar als men Jood is, leeft men volgens Joodse gebruiken. Maar als men christen is, is men geen Jood meer, want onder christenen bestaat een verschil tussen Jood en heiden helemaal niet. Nog afgezien van dat in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt dat een Jood die tot geloof komt feitelijk als heiden zou moeten leven, want die moet op dezelfde wijze zalig worden als een heiden. Dus een Messias beleidende Joden, dat bestaat niet. Wat wel bestaat is de Christus beleidende christenen, maar dat is een pleonasme. Dat is twee keer hetzelfde. Verder kun je natuurlijk hebben dat Joden geloven in de Heer Jezus Christus als de Messias, maar dan zijn het Jezus beleidende Joden. Maar als een Jood de naam Jezus gebruikt, kan die meteen vertrekken. Wordt die geëxcommuniceerd. Ik bedoel, dat zijn dingen waarvan de Joden weten dat het niet samengaat. En als men toch wil laten samengaan, dan laat men de naam Jezus weg en gebruikt de term Messias beleidende Joden. Betekent niks. Als je niet weet wat men ermee bedoelt, betekent het absoluut niks. Want wij hebben altijd gedacht dat een echte Jood inderdaad de Messias beleidt. Hij weet wel niet wie het is. Hè? Maar het is toch typisch Joods om de Messias te verwachten. Is men toch Messias beleidend en Jood. Maar er is men gewoon orthodox Jood. Heeft met christendom hoegenaamd niets van doen. Toch? Je kunt wel hebben christenen die als Jood leven. Dat zou kunnen. Maar dan hebben wij een ernstige boodschap voor ze deze middag. Eenvoudig omdat hier gezegd wordt dat dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is en op den duur ook zeer zeker niet samengaat. Dus wat was dat nou voor een gemeente toen in Jeruzalem? Was dat nou een gemeente van Joden of was dat een gemeente van christenen? Was het nou een christengemeenschap, een vergadering van christenen? Het Griekse woord voor vergadering, dat weet u, hè? Synagoge is dat. Maar was het nou een vergadering van christenen of een vergadering van Joden? Het antwoord is een vergadering van christenen, want ze geloofden in de Heer Jezus als de Christus en waren dus christenen. En dat zij niettemin onder de Joodse wetten leefden, dat was iets wat ook eigenlijk niet kon. Tot in onze dagen niet. En dat is waar het in dit schriftgedeelte ook uitdrukkelijk over gaat. Wij komen dat ook vanzelf tegen. En de discussie die ontstaan is hier, vindt zijn oorzaak in het feit dat deze christenen als Jood leefden, dat wil zeggen kosher aten en hoe dat allemaal maar heten mag, hè, een koshere levenswijze erop nahielden, zal ik dan maar zeggen, daar komt het op neer. En het probleem was dat bij gelegenheid, men kon er niks aan doen, er nou eenmaal heidenen waren die het evangelie hoorden, al of niet bewust zal ik maar zeggen, maar ze hoorden het evangelie, kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus, niet alleen als de Messias, maar ook als de vorst des levens, of hoe het maar heten mag, zal ik maar zeggen. Hè. Men kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus, maar, en aangezien niemand sprak over hoe je dan verder moest leven, leefden zij gewoon verder als heiden, niet kosher en onbesneden. Maar aangezien de gemeente één zou zijn, en aangezien die gelovigen in ieder geval in Jeruzalem niet de minste idee hadden om hun Jood zijn op te geven en liever Messias beleidende Joden bleven dan dat ze als christenen door het leven zouden gaan, ook om praktische redenen overigens, want dat brengt maar vervolging met zich mee, was men dus van mening dat deze heidenen die tot geloof waren gekomen, terwille van ook de praktische eenheid van de gemeente, zouden leven volgens de Joodse traditie, zich laten besnijden dus, en vervolgens de hele huishouding kosher inrichten, want dat is waar het ongeveer dan populair gezegd op neerkomt. En er staat hier ook, er waren onder die christenen enigen uit de secte der fariseeën die gelovig waren geworden, dat was vers 5 waar dat staat, en die beweerden dat men die heidenen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En wij allen begrijpen dat daar iets, dat daaraan iets niet kan, want men was nou juist van de wet van Mozes verlost. En voor zover het Jodendom voortkwam uit de wet van Mozes, was men dus ook van het Jodendom als zodanig verlost. En dat betekent, als men verlost is, is men geen Jood meer. Althans, van Gods kant uit bezien niet. En wat hier gebeurde was dus een zeer gevaarlijke zaak. De vraag was, worden nu vervolgens alle christenen onder de wet gebracht of niet? En wie zal het zeggen, wie zal het uitsluitsel geven? Nou goed, dat was dus de vraag. Wat er toen gebeurde was dat de apostelen en ouderlingen vers 6 tezamen vergaderden om op deze zaak te letten, om er acht op te geven, zal ik maar zeggen. En dan staat er dat daarover grote twisting geschiedde. Dat zal wel, wij vinden dat in Handelingen 28 ook, als gediscussieerd moet worden over de toepassing van Joodse inzettingen, dan ontstaat per definitie grote oneenigheid. Dat staat in Handelingen 28 ook, daar was het in Rome, hier was het in Jeruzalem, het is hetzelfde verhaal. In Rome ging het om Joden, ongelovige Joden, hier die eventueel tot geloof zouden komen, hier gaat het om Joden naar de uitwendige mens, zal ik maar zeggen, naar de praktische levenswijze, maar die wel degelijk tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus. Niettemin ontstaat grote twisting. En een groot deel van de discussie in Nederland onder christelijke onderling gaat inderdaad over niks anders dan dit, namelijk gaat over de mate waarin wij geacht worden onder de wet te leven. Of al of niet onder de wet zou leven, en zo ja, waarom niet, hè? En zo nee, in hoeverre, dat soort, hè? En op grond waarvan dan wel. Nou goed, als daarover dan grote twisting, let op grote twisting geschieden, stond Petrus op, een kolfje naar de hand van Petrus, stond Petrus op en zei tot hen iets wat ik de laatste tijd, laatste jaren tot van de week nog, nogal heb horen bestrijden. Want zo gaat dat, dat is de reden waarom ik erover spreek, dat is onvermijdelijk. Hè? Want hij zei, mannenbroeders, gij weet, nou, dat blijkt dus niet algemeen bekend te zijn wat u nu gaat zeggen. Maar hij zegt, gij weet, en zij wisten het, dat blijkt uit de voorgaande hoofdstukken. Gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord, namelijk het evangelie, zouden horen en geloven. En hoe komt het nou toch dat men zo gemakkelijk zegt dat de apostel Paulus en dat de bediening van de apostel Paulus eruit bestond dat hij, dat door hem de heidenen het evangelie zouden horen.
Hoe komt dat?
Dan zegt u, ja, maar dat komt omdat er staat dat hij de apostel der heidenen was. Ja, dat kan al wel wezen dat dat er staat, maar wat staat hier dan? Ik bedoel, je kunt wel een vers uit je Bijbel lichten en zeggen, kijk, zo was het dus. Maar je hebt nooit het recht om één vers te interpreteren ten koste van niet één, maar vele anderen in dit geval. Zo is het nou eenmaal. Je kunt er niet aan voorbij gaan. En hier zegt Petrus, God heeft van over lange tijd, en hij zegt, dat weten jullie allemaal, dus dat was daar geen punt. Er is ook niemand die het tegenspreekt. God heeft van over lange tijd mij verkoren dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Van over lange tijd. Of het goed Nederlands is, weet ik niet eens. Maar het betekent in elk geval dat het heel lang geleden was dat God Petrus daartoe verkoren had. Let op, van over lange tijd. Niet ergens in Handelingen, ook niet in Handelingen 10, zelfs niet in Handelingen 2, nog verder terug. En dus is het zeker niet zo dat God Paulus daartoe verkoren had pas in Handelingen 28. Een wijdverbreid misverstand overigens. Dat kan niet zo zijn. God heeft van over lange tijd mij verkoren. Hoe lang was dat geleden? Nou, als je het mij vraagt, er staat in ditzelfde gedeelte, God en al zijn werken van eeuwigheid bekend, dan was het dus erg lang geleden. Daar moet je een paar duizend jaar minimaal rekenen. He? En dat is nog een understatement. Toch? En voor zover wij het willen zoeken in een Bijbelse gebeurtenis, een gebeurtenis uit de Bijbelse geschiedenis, is het ook niet moeilijk. Dan komen wij onvermijdelijk terecht in Matteüs 16. Ja, ver voor de opstanding van Christus. Matthäus 16 heb ik hier ook wel eens over gesproken, uitgebreid, dacht ik. Matthäus 16, waar de Heer aan Petrus vraagt wie hij denkt dat hij is. En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, in 16 vers 16. Waarna de Heer het een en ander zegt, maar het gaat mij om vers 19, waar de Heer tot Petrus zegt, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat gij ontbinden zult op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En het wordt later herhaald in Matthäus 18, vers 18. En wat daar gezegd wordt is eenvoudig genoeg. Het betekent dat Petrus voor het eerst openlijk dat evangelie zal bekendmaken na de opstanding van Christus. Zal zeggen dat het koninkrijk is aangebroken en voor zover hij dat niet zou zeggen, zou hij zeggen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat heeft hij ook inderdaad gezegd in Handelingen 2 op de bekende Pinksterdag. En de Heer heeft van tevoren hier in Matthäus 16 en later in Matthäus 18 tot Petrus gezegd dat wat hij zou doen niet alleen betrekking heeft op de aarde en dus de openbaring van het koninkrijk op aarde, maar net zo goed betrekking heeft op de hemel en dus de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk in de hemel. Maar goed, mocht dit niet duidelijk zijn en mocht u nou zeggen, ik zie het woord heidenen niet staan, dus u denkt niet dat het er wat mee te maken heeft, dan geeft dat natuurlijk verder niks hoor. Want wat wij vinden in de geschiedenis van Handelingen, is dat wel degelijk hij degene is die voor het eerst, officieus en officieel trouwens, het evangelie bracht aan de heidenen. En zeker niet Paulus. Sterker nog, als wij een samenvatting zouden maken van Handelingen, want dan ontstaat een overzicht, kunnen een ogenblik zien wat, hoe het in elkaar staat, dan zul je zelfs zien dat Paulus juist van het toneel verdwijnt, opdat hij nog niet naar de heidenen zou gaan, want Petrus zou het evangelie officieel aan de heidenen brengen. En nadat Petrus dat gedaan had, kwam Paulus weer op het toneel en zette vervolgens dat werk voort. Maar het was niet Paulus die het deed, het was Petrus die het deed. Officieel, en daar hebben we het over. Want wat wij vinden, is dat deze apostel Petrus inderdaad op de Pinksterdag toestemming heeft om vrij uit te spreken, dat staat daar ook. Maar bij nader inzien, hij sprak zelfs zo vrij uit dat hij dat deed in een taal die hij zelf nooit geleerd had. Het was bovendien ook niet een taal der Joden. Of dat nou Hebreeuws was of Aramees, doet niks ter zake. Want hij sprak het evangelie, hij verkondigde de grote werken Gods, niet in het Hebreeuws of Aramees, niet in de Joodse omgangstaal, maar in de eerste plaats in talen der heidenen. Nou, als iemand nou in het Gronings het evangelie predikt, voor wie is het dan bestemd? Dan moet het voor Groningen zijn. Dan. Ja. Ja, zo is het nou eenmaal. Want dat zeg ik voordat u zegt, ja, maar, we willen het graag toch wat Joods houden, enzovoorts. Dan zegt u, ja, maar daar in Jeruzalem waren wel degelijk Joden, want het waren uitlandse Joden die het evangelie hoorden, enzovoorts. Dat staat er ook inderdaad allemaal bij. Dan zeg ik, nou en? Zouden er geen heidenen geweest zijn? Er staat niet bij dat dat niet zo was, dus dan mag je ook niet concluderen. En vervolgens blijft de waarheid dat weliswaar Joden daar het evangelie horen, maar dat betekende gewoon dat als Petrus het in het Gronings gedaan heeft, dan was er zeker een Jood uit Winschoten, die, hè, dat kan heel goed namelijk, die daar, nou goed, maar die daar het evangelie hoorde in het Gronings, voor wie was het dan bestemd? Nog steeds voor Groningers. Maar dat het toevallig een Joodse Groninger was of een Groninger Jood, dat weet ik zo gauw niet. He? Nee, het Gronings kent heel wat Joodse uitdrukkingen met betrekking tot het Jodendom. Vandaar dat ik daarop kom, maar ik laat het maar even buiten beschouwing. He? En bovendien, als hier in het Gronings het evangelie zou verkondigd worden, ik heb er geen moeite mee, ik versta het heel goed, ik spreek het wat minder, maar ik versta het heel goed, al ben ik geen Groninger. Met andere woorden, dat zegt allemaal niet zoveel wie het hoorde. Het gaat erom in wiens taal het gesproken werd. En dat betekent, dat kun je keer of wende zo je wilt. Maar dat betekent dat als het evangelie eerst in talen der heidenen gesproken wordt en dan pas in de Joodse omgangstaal, welke het ook was, dan nog ging het eigenlijk eerst naar de heidenen en dan pas naar de Joden. Ik kan niet missen. Bovendien zei Petrus het ook later letterlijk. Hij zei, want u komt de belofte toe en allen die daar verder zijn. Nog steeds handelingen 2. U komt de belofte toe en allen die daar verder zijn. Wie zijn er verder? Nou, alle heidenen. Dat moet een Jood er in ieder geval onder verstaan hebben. Dus als we de Jood als norm nemen, die zou het zo uitgelegd hebben. Zo is het namelijk ook. En mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, dan is het opmerkelijk dat wij terechtkomen vervolgens in handelingen. En dan blader ik even door in handelingen. Daar komen wij terecht in handelingen 9 weliswaar. Daar vinden wij de bekering van ene Saulus, inderdaad, een Jood. Saul, een Jood, moet uit Benjamin zijn, vanwege de naam Saul. Maar dat even terzijde. Saulus, die daar tot bekering komt, die ook inderdaad probeert het evangelie te spreken, die ook inderdaad naar Jeruzalem gaat enzovoort, en al dat soort dingen meer, maar er komt allemaal niks van terecht van zijn bediening, dat loopt allemaal fout, in Jeruzalem wordt hij niet welkom geheten, in het lied, want dan wordt hij verjaagd enzovoort, en wat er uiteindelijk gebeurt, staat in Handelingen 9 vers 30, daar staat, doch de broeders dit verstaande geleiden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarse. Dan denk ik postzegel erop, want zo lees ik dat dan, hè. Zonde hem af naar Tarse, postzegel erop, retour, afzender, en waar kwam hij vandaan? Van zijn moeder in Tarse. En dus zeg ik altijd, Paulus werd teruggezonden naar zijn moeder. Einde van het verhaal. Dat wil zeggen, van Paulus' bediening komt uiteindelijk niks terecht. Ik zeg niet dat er geen mensen tot geloof gekomen waren, maar van een loopbaan, of hoe heet zoiets, als zendeling of officieel als evangelist, komt inderdaad niks terecht. Hij moet wachten. Er zijn 2 redenen voor. De een is de meest voor de hand liggende, namelijk hij moest nog wat huiswerk overdoen. Hij had zoveel geleerd uit het Jodendom. En hij moest dat bijstellen. Hij moest leren wat de betekenis daarvan was. Hij moest leren hoe die oud-testamentische schriftplaatsen inderdaad spreken over het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament en over Christus en al die dingen meer. Daar ga ik nou verder niet op in. Ik heb het al vaker gezegd. En een andere reden die ons zonder enige theorie aan ons opdringt. De andere reden waarom hij terugging naar Af en pas jaren later door ene Jozef genaamd Barnabas weer van huis gehaald werd, die vinden we meteen, want wat gebeurt er nu verder? Hier in Handelingen 10 vervolgens. Nou, in Handelingen 10 volgt het uitgebreide verhaal, zo uitgebreid dat het tot in hoofdstuk 11 doorgaat. Dus in Handelingen 10 en 11 vinden we het uitgebreide verhaal van Petrus, die zelfs zijn omgang met heidenen rechtvaardigt. Want of hij het nou leuk vond of niet, hij vond het namelijk helemaal niet leuk. Maar hij moest naar een heiden. En dan zegt u, dat was er maar één. Dan zeg ik, nou, dat is ook een understatement. Want waar het om ging is dat Petrus zeer uitgebreid en zeer officieel van Gods wegen gestuurd werd. Let op, officieel, kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen. Hij werd officieel van Gods wegen gestuurd naar deze Cornelius. Die er bovendien om zou vragen, maar ook dat officieel van Gods wegen. Je kunt er geen vinger tussen krijgen. En ik weet niet of u zich herinnert dat ik jaren geleden hier in Zwolle deze schriftgedeelte vers voor vers moest bespreken. Het was stom vervelend, want je moet hetzelfde verhaal wel 3 keer vertellen. Want er staat er nou eenmaal een keer of 3 in deze hoofdstukken. Eerst de verhaal van Cornelius, dan een verhaal van Petrus, dan weer de verhaal van Cornelius, dan weer de verhaal van Petrus enzovoort, tot in Handelingen 15 aan toe. En dat had heel wat voeten in aarde, want waar het om ging was dat inderdaad voor iedereen zichtbaar, open en bloot, het evangelie zou gaan naar een heiden. En dus naar heidenen, want daar kwam het in de praktijk toch op neer, uiteindelijk kwam er meer dan 1 tot geloof. Het was niet alleen Nelis alleen, maar de familie ook, hè. Toch? Nou, hoe dat ook zij, Wat er gebeurde, Petrus had er ook niet van terug. Hij werd gestuurd. Cornelius was gestuurd om het aan Petrus te vragen. En toen Petrus zei, ja, sorry, ik kan ook niet anders. En toen Cornelius zei, ja, ik heb dat zo moeten... Maar ik wist het ook eigenlijk niet. We zijn elkaar wel aan het compromitteren hier, zal ik maar zeggen. Maar dan zegt Petrus, nou ja, de boodschap die ik dan heb, dat is ongeveer dit. En toen zegt Cornelius, nou, dat geloof ik. En toen, hè, want zo ging het ongeveer, toch? En toen begon Cornelius en de hele mispogen wou ik zeggen, maar dat kan niet, want het waren heidenen. Cornelius en de hele familie begon in tongen te spreken. Toen dacht Petrus, nou, dan hebben ze de Heilige Geest ontvangen. En niet alleen want er gebeurde wel vaker dat men de Heilige Geest ontving. Gebeurde bij iedereen die tot geloof kwam. Maar met spreken in tongen was het nog niet eerder gepaard gegaan dan alleen bij de discipelen op de Pinksterdag. Dus Petrus zegt, die lui, die heidenen hier, die krijgen de Heilige Geest op dezelfde wijze als wij apostelen. Dus hij kon niet verhinderen dat hij ze moest dopen. Hij zegt, hoe kon ik het water weren, zegt hij. In hoofdstuk 11 haalt hij dat geloof ik nog weer aan. Hoe kon ik het water weren? Ik kon er niks aan. Dat wil zeggen, zoals de discipelen door de Heer erkend werden en openlijk gedemonstreerd werden als dienstknechten Gods. Door dat spreken in tongen op de Pinksterdag, zo werden deze heidenen onder leiding van Cornelius door de Heer op precies dezelfde wijze erkend, demonstratief, voor deze Jood, Petrus en de zijnen trouwens, want hij was voor de zekerheid maar niet alleen gekomen, want als het een zaak is die de wet aangaat, dan moet je zorgen dat je getuigen hebt. Dus hij had maar wat volk meegenomen. Was wel nodig ook, want hij werd prompt ter verantwoording geroepen in Jeruzalem. Dat vinden we dan nog in Handelingen 11, hè? Waar Petrus verslag moet uitbrengen van wat hij dan gedaan had. Nou, wat hij gedaan had, hij had het evangelie naar de heidenen gebracht, officieel. En men stemt er zelfs mee in, want er staat als Petrus zijn verslag gedaan heeft aan het einde van Handelingen 11, als zij dit hoorden waren zij tevreden, hadden zij vrede dus, en verheerlijkten God. Want Christus is de vrede van Jood en Heiden, dat weet u toch, hè, uit Efeze. Waren zij tevreden en verheerlijkte God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen bekering gegeven ten leven. Men kan niet anders doen dan dat erkennen. Waarna de vraag is, wie zou het evangelie naar de heidenen brengen? Dan kun je toch niks anders op antwoorden dan Petrus. Dan moet ik erbij zeggen dat eerder het evangelie ook al naar heidenen gegaan was, maar niet officieel. Maar wel degelijk door het toedoen van de Heer zelf. Dat was namelijk toen een ander, namelijk Filippus, het evangelie bracht aan deze kamerling uit Morenland. Toch? Maar goed, dat ging niet officieel en die man die verdween toch van het toneel, die was bezig het land uit te reizen, dus dat gaf verder geen problemen. Gebeurde een beetje stiekem, zal ik maar zeggen. Er had niemand enige aandacht voor, dus dan kan het ermee door. Maar ja, dit gebeurde open en bloot. Dus Petrus moest zich verantwoorden. Maar er was niks mee mis en men moest dat ook erkennen. En het aardige is, in hoofdstuk 9 komt Saulus tot bekering en verdwijnt van het toneel terug naar af enzovoorts. Naar zijn moeder zeg ik dan dus maar weer. In hoofdstuk 10 en 11 vinden we Petrus die het evangelie officieel brengt naar de heidenen. En dus niet Paulus, want die zat bij moeder thuis inmiddels weer. Er was niks gebeurd. En dan komen wij in hoofdstuk... nog steeds in hoofdstuk 11, want aan het einde van het verhaal van Petrus, die zich verantwoordt in Jeruzalem over dat hij het evangelie officieel naar heidenen gebracht heeft, aan het einde van het hoofdstuk vinden wij in vers 25, en Barnabas, bijgenaamd Jozef, en Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, want die was helemaal van het toneel verdwenen, om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. Niet eens in Jeruzalem, maar in Antiochië. En bracht hem dus mee. Vervolgens woonde Paulus in Antiochië, te midden van de gelovigen daar, een deel uitmaken van de plaatselijke christengemeente in Antiochië. Dus nadat Petrus het evangelie naar de heidenen gebracht heeft, en Paulus had nog geen enkele zendingsreis ondernomen, en voor zover hij wat had ondernomen, was het gericht op Joden, dat moet ik in ieder geval zeggen, en bovendien mislukte het. Want men wilde niet en hij moest zelfs eigenlijk vluchten. Niet alleen uit Jeruzalem, maar vervolgens uit Damascus. Zo is het gegaan. En zelfs voor de koning van Petra. Maar dat even terzijde. Hè? Hij moest vluchten. Er kwam dus niets van terecht. De Heer hield hem dus kennelijk tegen, in elk geval. En pas nadat Petrus uitgebreid dat evangelie gebracht heeft aan Cornelius, dan zoekt deze Barnabas, zoekt Paulus weer op, brengt hem terug in die christengemeenschap waar hij enige tijd verblijft. En dan komen wij in het volgende hoofdstuk, Handelingen 13, waarboven staat: Barnabas en Paulus tot de heidenen gezonden. Dat is rijkelijk voorbarig dat dat erboven staat, maar in de praktijk gebeurde het zo wel. Want wat er staat is in vers 2 van Handelingen 13, dat de Heilige Geest zei, hoe dan ook, en zij zondert mij af, beiden Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Hetgeen gebeurde, en het werk bleek te bestaan uit het ondernemen van zendingsactiviteiten. Ze werden uitgezonden en ze begonnen een reis. En zij, staat in vers 4, ze kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten ze af naar Cyprus. En dan kwamen ze te Salamis, waar al die worst vandaan komt, dat weet u waarschijnlijk, maar dat even terzijde. Kwamen te Salamis, verkondigende zij het woord Gods in de synagoge der Joden. Hoezo gezonden naar de heidenen? In de synagoge der Joden. En zelfs als dit er staat, dan is weer de vraag: wie bracht het evangelie aan de heidenen? Petrus. De synagoge der Joden. Toch? Nou goed, gaan we weer verder. Synagoge der Joden. En daarna krijgen wij een valse profeet, een Jood, over wie de discussie gaat in het volgende schriftgedeelte. En goed, maar Paulus reist dan weer verder in vers 13. En die met hen waren, ze kwamen volgens vers 13 te Perge, in stad in Pamphylië, wat het maar wezen mag. En vandaar gingen ze verder naar een andere, naar Antiochië, een andere plaats Antiochië overigens, dan van waaruit zij vertrokken waren, vanzelfsprekend. Een stad namelijk in Pisidië, vers 14. En daar gingen zij in de synagoge op de dag des Sabbats. Heb je dat? In de synagoge op de dag des Sabbats. Hoezo heidenen? In de synagoge op de dag des Sabbats. En na het lezen der wetten der profeten zonden de oversten der synagoge tot en zeggende: is er misschien een woord van vertroosting? En Paulus stond op in vers 16 en zegt: gij Israëlitische mannen, gij die God vreest, hoort toe, enzovoort. Hoezo heidenen? Maar punt is natuurlijk dat Paulus zich hier weliswaar recht tot Joden. Komt een hele lange toespraak hier in deze synagoge. Een pracht van een toespraak overigens, die je trouwens gewoon zou moeten opschrijven naast die van Petrus in Handelingen 2 in Jeruzalem. Het is dezelfde toespraak onder aanhaling van een paar andere schriftplaatsen en een paar dezelfde schriftplaatsen, maar volgens dezelfde lijn. En wat er dan gebeurt is, vinden wij vervolgens in vers 42, want daar gaat het verhaal verder. Vers 42 van Handelingen 13. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Hetgeen gebeurt, want de volgende Sabbat, vers 44, kwam bijna de hele stad samen, de hele bevolking van de stad. Heidenen dus, in dit geval. En toen werden de Joden, vers 45, jaloers. Want het punt is dat Paulus in deze zendingsreis tot op dit moment zich richtte tot de Joden en de synagogen bezocht en daar sprak enzovoorts. Maar dat de Joden in het algemeen niet, maar dat in het algemeen heidenen wel tot geloof kwamen. En als Paulus daar dan commentaar op geeft, eindelijk hier, dan staat er in vers 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, want dat staat bij Petrus ook in Handelingen 2, het was hem geoorloofd vrij uit te spreken. Paulus, vrijmoedigheid gebruikende, zei: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En daarna zegt hij dat dat in overeenstemming is met Jesaja 42 en Jesaja 49 in het bijzonder, waaruit hij citeert, zodat dat gewoon een oud-testamentische waarheid is, enzovoorts. En de heidenen verblijden zich daarover. Met andere woorden, Paulus richt zich ook nog eerst tot de Joden, maar het blijkt dat het toch niet werkt, want in de praktijk komt het evangelie wat hij predikt terecht bij heidenen. En voor de goede verstaande, hij zond het in Jacob, maar het viel in Israël. Maar, hè? En de variant, hij zond het aan Israël, maar het kwam terecht in de gemeente. Daar komt het op neer. Iets vereenvoudigd, maar dat is het ongeveer, hè? Met andere woorden, in de praktijk sprak hij toch tot de heidenen, die kwamen tot geloof. En dat is maar waar het om gaat. En dit is niet Handelingen 28 of zo, hoor. Dit is Handelingen 13. En nog voor Handelingen 15, zal ik maar zeggen. Het is bovendien de eerste zendingsreis van Paulus. En eigenlijk was hij daar tweede man, want de eerste man op die zendingsreis was natuurlijk Barnabas. Die veel ouder was dan Paulus. Hij beschermde, om zo te zeggen, Paulus en nam hem mee op zijn werk. Dat is ongeveer het idee. Maar hoe het ook zij, hier in Handelingen 13 komt natuurlijk het evangelie terecht bij heidenen. Hoewel het wellicht eerst gericht was aan Joden, maar het komt terecht bij heidenen. Dat is wat er gebeurt. Maar niet officieel, dit is helemaal niet officieel, dit is officieus. Dit is hoe het in de praktijk ging. Paulus is niet de man die officieel het evangelie bracht aan de heidenen. In eerste plaats omdat het officieus gebeurde. Het was niet eens zijn bedoeling, maar het gebeurde nou eenmaal. Hij kon het ook niet helpen. En in de tweede plaats, voor zover het officieel gebeurde, was het niet Paulus in Handelingen 13, maar was het Petrus in Handelingen 10 en 11. En dat is waar het verhaal over gaat. Dus als je de geschiedenis kent, in laatste instantie, want later kan niet, in laatste instantie was het Petrus die officieel, zeker officieel vanwege het teken van het spreken in tongen, het evangelie bracht aan heidenen die inderdaad tot geloof kwamen in het huis van Cornelius. Dat is wat er gebeurde. En als Paulus aan zijn bediening begint, is dat pas in Handelingen 13, vanaf vers 1... En dan is het niet eens naar heidenen zozeer. Nou ja, heidense landen, maar ja, overal woonden Joden, zoals in onze dagen. En hoewel hij misschien dan dacht het speciaal aan Joden te moeten vertellen, blijkt toch dat het daar niet aanvaard werd. En dat het dus toen al waar was, wat Paulus later in Handelingen 28 in één kort zinnetje zegt, een kortere zin dan die van vers 46 hier in Handelingen 13, de zin van, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Maar hetzelfde zegt hij hier ook in vers 46, uitgebreider. En zo gebeurde het. Dus Paulus, de man die het evangelie naar de heidenen zou brengen, wist hem waarachtig niet, Petrus. Hem was het gezegd van tevoren. Hij was in ieder geval degene die het deed en die zegt dat God van overlang hem daartoe had uitverkoren. En dat is maar waar het om gaat. Petrus dus. En nadat Petrus dat officieel gedaan heeft, van mijn part de eerste steen heeft gelegd, weet je veel. Nadat Petrus officieel in Handelingen 11, of 10 en 11 de officiële handeling verricht heeft, onder getuigen en uitgebreid wereldkundig gemaakt, zal ik maar zeggen. Nadien is in ieder geval de weg absoluut, maar dan ook absoluut vrij voor een ieder om het evangelie te brengen naar de heidenen. En of men dat nou wil of niet, of men zich nou op een bepaalde categorie richt of niet, het maakt niks uit. In de praktijk blijkt, dus de hele geschiedenis van Handelingen door zo, dat Joden over het algemeen het evangelie niet willen en heidenen wel. En dat is nog een visieuze cirkel ook, want hier in Handelingen 13 blijkt zelfs dat zodra blijkt dat heidenen het evangelie willen aanvaarden, believen de Joden het niet meer. Omdat zij niet die gemeenschap willen hebben. En in Jeruzalem vervolgens in hoofdstuk 15, want deze zendingsreis loopt door tot en met hoofdstuk 14. In Jeruzalem vervolgens in hoofdstuk 15 heeft men een oplossing voor het probleem. Als we nou al die heidense gelovigen weer besnijden en als ze dan Jood worden, nou ja, dan is er voor de Joden, degene die Jood willen blijven, ook in de praktijk van het leven, geen enkele belemmering om tot geloof in de Heer Jezus Christus te komen. Begrijp u? Is die drempel weggenomen? Hebben zij zelf de drempel weggenomen door die heidenen alsnog onder Joodse wet te brengen? Terwijl ik u er nog op wijzen moet natuurlijk, dat in Handelingen 14 de apostel zich niet meer richt primair tot Joden. Het is ineens over. Hij doet het niet meer. Lees het maar na. In hoofdstuk 14 begint met dat hij spreekt tot een verzameling van Joden en Grieken. Er is geen verschil meer. En daarna wordt er helemaal niet meer gesproken over Joden of Grieken, maar gewoon over zijn toehoorders in het algemeen. Volg het verhaal maar van die zendingsreis. Daar zie je het gebeuren in de praktijk. En dezelfde aarzeling die Petrus had in Handelingen 10, die hem eens niet wilde naar Cornelius. Diezelfde aarzeling vind je bij Paulus ook. Nou ja, niet helemaal dezelfde, maar het is wel aarzeling, net als bij Petrus. Maar Petrus die wordt gedwongen om officieel deze handeling te verrichten. En Paulus wordt weliswaar niet zo gedwongen, maar in de praktijk blijkt dat wat hij ook doet, hij kan zich wel tot de Joden richten, maar dat maakt niks uit. Het zijn toch heidenen die tot geloof komen in het algemeen. Ook Joden, wel te verstaan, maar in meerderheid heidenen. Dat is maar waar het om gaat. Zodat het eerst Petrus is en daarna Paulus. Met dezelfde aarzeling, maar beide doen het. Maar eerst Petrus en pas als Petrus geweest is, dan komt Paulus ten tonele en doet vervolgens hetzelfde. Maar dan is het geen officiële handeling meer. En dan is hij zeker niet de eerste die het evangelie aan de heidenen bracht. Integendeel. Lijkt mij een duidelijke zaak. En mij niet alleen, het was voor Petrus en Paulus ook duidelijk, want daarna kom ik natuurlijk toch in Handelingen 15, want daar worden deze problemen besproken, de problemen die in de voorgaande hoofdstukken ontstaan zijn. In ieder geval vanaf hoofdstuk 10 en eigenlijk al vanaf hoofdstuk 9. Probleem inclusief dat van Paulus die weer terugging naar Tarse. Terug naar huis. Hoezo terug naar huis? Waarom die vertraging? Nou, hier heb je het verhaal. Omdat Petrus eerst zou doen wat Paulus later zou doen. Maar het gaat om wie het eerst zou doen en wie dat dus op zijn naam kan schrijven. Dat is Petrus. En die schrijft het ook op zijn naam. Want aardig is dat in Handelingen 15 en dus in Jeruzalem Petrus, Paulus en Jacobus bijeen zijn. Het zijn ongetwijfeld de belangrijkste figuren daar. Want zij zijn de drie die het woord voeren eigenlijk in Jeruzalem. En om hun drieën gaat de discussie ook. En Petrus neemt als eerste het woord en zegt, God heeft, en hij vertelt geen nieuws, hij zegt, dat weten jullie. God heeft van over lange tijd, dat is verder terug dan de tijd van Cornelius in elk geval. God heeft van over lange tijd onder ons mij verkoren. En dan zeggen we onder ons, dat is dan onder de twaalven wellicht. Maar dan zeg ik, nou, dat kun je natuurlijk wel zo interpreteren, maar je hebt het recht niet. Want Paulus staat hiernaast. Het gaat over Paulus. Daar gaat de discussie over. En over met name wat er op de zendingsreis van Paulus gebeurd was. Want wat er bij Petrus en Cornelius gebeurd was, dat was al bediscussieerd, was al over gesproken. En men was al tot een conclusie gekomen in hoofdstuk 11. De problematiek is die ontstaan is door Paulus. Nou goed. En Petrus zegt dan, terwijl het gaat over wat er met Paulus gebeurd was op zijn eerste zendingsreis. Petrus zegt, jullie weten allemaal dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, onder ons, mij verkoren heeft om het evangelie te prediken aan de heiden, opdat ze tot geloof zouden komen. Dus niemand die hem tegenspreekt. En onder ons kun je dus net zo goed verstaan, ons niet alleen de twaalf apostelen, je kunt net zo goed zelfs krapper lezen en zeggen, ons, dat is Petrus aan de ene kant en Paulus aan de andere kant. Het kan net zo goed, zeg niet dat het dat is, maar het maakt gewoon niet uit. Bovendien, als wij zouden zeggen, ja, dat onder ons, onder de twaalfen zou het Petrus zijn, maar ons betekent de twaalfen en Paulus staat ernaast, dan vraag je je toch af, dat moet je je afvragen, waarom Paulus niet meteen ingrijpt en zegt, ho, 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 Petrus, jij die altijd handje de voorste wil zijn. Maar nou, dat slikt hij dan in natuurlijk. Dacht u dat? Maar goed, dan zou Paulus zeggen, ho, 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 even Petrus, God heeft mij verkoren om aan de heidenen het evangelie bekend te maken, want ik ben de apostel der heidenen. En dan zou Petrus zich hier iets toe-eigenen wat hij niet deed. Waar hij niet het recht toe had, bedoel ik. En als u zegt, nou ja, natuurlijk gebeurt dat niet, want Paulus, die aardige man, die zal toch niet in het openbaar Petrus terecht wijzen in de reden vallen, zeg ik, oh nee. Oh nee, Nou, wis en waarachtig wel. Lees dan Galaten 2 maar. En dan gaat het eigenlijk over gelijksoortige zaken. Want in Galaten 1 wordt een korte samenvatting gegeven van wat hier in Handelingen 15 besproken is. Komt de verhaal dus nog een keer. Zie hoe belangrijk het is. Toch? En daarna vertelt de apostel Paulus dat hij wel degelijk in het openbaar in die gemeente van Antiochië, waar hij dan woonde voordat hij aan zijn zendingsreis begon, zal ik maar zeggen, Petrus in het openbaar heeft terechtgewezen. Omdat hij, die zijn Jood zijn had opgegeven, daar ineens weer kosher ging leven enzovoorts, omdat hij bang was voor het commentaar van Jacobus, die trouwens hier in Handelingen 15 ook bij aanwezig is. Het is nogal wat hoor. Het is niet niks. En die gebeurtenissen uit Galaten 2 in Antiochië, die waren hier al achter de rug. Dus ze hadden nogal eens wat met elkaar gehad. Er was dus ook mensen van Jacobus in elk geval. Jacobus zelf niet, maar wel mensen uit de gemeente van Jacobus. En Petrus en Paulus bij elkaar. Dan ging het over diezelfde zaken. Al of geen wet. Hè? En al of geen kosher voedsel enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, Petrus zegt, jullie weten, mannen, broeders, daar hoort Paulus ook bij, jullie weten alle dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En zegt Petrus, nou dat is ook gebeurd, want God, de kenner der harten, heeft, want God wist dat Cornelius gelovig was en het evangelie aannam, God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, op dezelfde wijze, gelijk, hè, gelijk als ook ons. En dat was al eerder gezegd, er staat niet voor niks, gij weet, dat was al gezegd namelijk in Handelingen 11, eerder al, in Jeruzalem. Waar gezegd wordt dat Cornelius en de zijn op dezelfde wijze, namelijk via het spreken in tongen, de Heilige Geest hadden ontvangen. Niemand kon ontkennen dat het wedergeboren mensen zijn enzovoorts. En Petrus haalt het hier aan en zegt, jullie waren het toen mee eens, voor zover aanwezig dan. Jullie waren het toen mee eens, je kunt het nou niet veranderen. Het is nou eenmaal zo, zo was het. God heeft mij verkoren, opdat door mijn bediening officieel het evangelie aan de heidenen gepredikt zou worden. Het resultaat was ook dat God aan die heidenen die tot geloof kwamen, de geest gaf. En niet alleen dat, maar hij demonstreerde dat ook door ook hen, op dezelfde wijze als de discipelen op de Pinksterdag, in tongen te laten spreken. En dus zegt Petrus, God heeft geen onderscheid gemaakt, vers 9, tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Niet door de werken, niet door Joodse traditie, niet door besnijdenis, maar door geloof. Of nog uitgebreider, niet door de werken der wet van Mozes uit vers 5, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus van vers 9. Nou, de conclusie is dan, nu dan, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig helemaal, zegt hij dan. Hè? Hij zegt, nu dan, wat verzoekt gij God, hetgeen tegen de wet is, God verzoeken. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Hij zegt, maar wij geloven, niet wij moeten geloven, of ik hoop dat jullie dat allemaal geloven. Hij zegt, als vaststelling van een feit, hij zegt, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus en niet door de wet van Mozes uit vers 5. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, let op wat er staat, op zulke wijze als ook zij. Want mag dan zo zijn dat die heidenen, Cornelius en de zijne, de Heilige Geest ontving op dezelfde wijze als deze Joodse discipelen in Jeruzalem, op de Pinksterdag. Niettemin, zegt de apostel Petrus, wij heidenen worden op dezelfde wijze, nee, wij Joden, moet ik zeggen, wij Joden worden op dezelfde wijze zalig als zij heidenen. En dan wordt de zaak zelfs helemaal omgedraaid, want hij zegt dan dat een heiden zalig wordt zonder de werken der wet, die kent hij niet, daar weet hij ook niks van, hij wordt zalig door geloof in de Heer Jezus Christus, punt, einde van het verhaal, niks besnijdenis, niks wet van Mozes, het heeft er geen fluit mee van doen. Maar nou, u natuurlijk vraagt, hoe zit het dan met een stuk der ellende? Ja, dat weet ik dan ook even niet. Maar, hè? Want het komt er natuurlijk gewoon niet in. Waaruit kent gij u? Ja, dat weet ik ook niet. Hè? Uit de wet gods, ja, die hadden zij niet. Nou goed, maar De catechismus hadden ze ook niet, dus dat maakt natuurlijk niet zoveel verschil. Ja, goed. Maar wij Joden geloven door de genade. Wij die vinden, wij waarvan een gedeelte hier vindt dat die heidenen onder de wet gebracht moeten worden. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, niet punt. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op dezelfde wijze als ook zij. En zeg dus niet dat heidenen op dezelfde wijze zalig worden als een Jood, want dat is niet waar. De Bijbelse gedachte is dat een Jood op dezelfde wijze zalig wordt als een heiden. Het is een belangrijke waarheid, want dan zijn we weer terecht bij de een of andere secte of stroming. En waarschijnlijk bij wel meerdere. Ook vandaag. En ook vandaag wordt het, zoals gezegd, dat wij die heidenen zijn van nature, punt 1, niet het recht hebben om een Jood het evangelie te prediken. Wat erg dwaas is bovendien. En vervolgens wordt er gezegd dat wij gelovige heidenen een voorbeeld moeten nemen aan gelovige joden enzovoorts. En bij hen in de leer zouden moeten gaan. Dat heb u misschien nog nooit gehoord. Ik vaak genoeg en gelezen ook. Ook in recente publicaties enzovoorts. Nou, het is gewoon dwaasheid. Petrus, de jood, die zegt, het is andersom. De heidenen zijn het voorbeeld. Zo moet het. Zonder de wet namelijk. En Paulus legt het later uit in Romeinen 3. Zonder de wet. Buiten de wet om, heeft er niets mee te maken. Om van de gelaten brief verder dan maar te zwijgen. Want daar wordt het thema natuurlijk ook verder ontwikkeld. Als heidenen, dat is het voorbeeld. En als een Jood zalig wordt, wel op dezelfde wijze als een heiden. En als je, of je nou kosher leeft of niet, heeft er absoluut helemaal niets mee van doen. Dat is wat Petrus zegt. Nou, en al de menigte is wees stil, dat hoop ik dan altijd maar. He? Want dit is gewoon het einde van de discussie over dat onderwerp. Wie was degene die de zaligheid naar de heidenen zou brengen? Niet wie zou het evangelie eventueel aan een heiden prediken, mocht dat zo op zijn weg liggen. Dat is niet de vraag. Wie zou officieel het evangelie naar de heidenen brengen? Het antwoord is Petrus. En niemand heeft er iets tegen in te brengen, want het is historisch bewezen. Bovendien was het historisch ook zo gebeurd. En God heeft zelf daarvan getuigd dat het zo was. Je kunt het nooit ontkennen, zo was het. En Paulus, die zich niet eens richtte tot heidenen. Ik denk zelfs dat hij met opzet zo gedaan heeft. Ik geloof dat Paulus wist dat hij apostel der heidenen zou zijn. Een speciale bediening onder heidenen zou hebben. Maar ook dat hij wist dat hij niet als eerste dat zou doen. En niet officieel, enzovoort. Paulus, die trekt er zich gewoon niks van aan. En gaat gewoon naar de Joodse synagogen, enzovoort. Om te zien wat er gebeurt. En wat gebeurt er? Hij wordt door de Joden vervolgd. En heidenen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zo gaat het. Dat is niet omdat hij die keuze maakte, maar dat is omdat zijn publiek die keuze maakte. Zo ging het nou eenmaal. Maakte verder ook niks uit. En Paulus zelf zegt dan ook, als hij het moet uitleggen, nou ja, er is ook geen onderscheid. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Niet die in Christus is of die in de Messias is, maar die in Messias Jezus is. Zodat men Jezus beleidend zou moeten zijn om behouden te worden. Dat is het eigenlijk, hè? Maar Petrus dus eerst. En Paulus komt pas daarna. En als Petrus gezegd heeft, ik was het die het zou doen, en dat weten jullie al, en het is ook zo gebeurd, daarna is iedereen stil, einde van de discussie, en daarna krijgen Barnabas en Paulus de gelegenheid, want als het nou toch stil is, is het een beetje zonde van de tijd, dus krijgen Paulus en Barnabas de gelegenheid, onder de vertoning van lichtbeelden natuurlijk, wat te tonen, te vertellen, te verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Onder de heidenen gedaan had. Hij had gepredikt onder de Joden. Maar de wonderenwerken Gods werden openbaar niet onder Joden, maar onder heidenen. En dat is wat telt. Toch? Nou, dat waren Petrus en Paulus. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En daarna zwegen zij, is het weer stil, want dan valt er helemaal niks meer over te zeggen. Paulus zal wel verteld hebben hoe zij gepredikt hadden in diverse synagoges, maar hoe daar geen respons gevonden werd en dat heidenen tot geloof kwamen. Zo was het nou eenmaal. Ik had trouwens een heiden meegenomen, Titus, één Griek. Die was hier ook bij aanwezig. Die onderweg ergens opgedaan, maar goed. Maar nadat alles wegen, kreeg Jacobus het woord. Want ja, Jacobus, de eerste paus van Jeruzalem, denk ik altijd. Hoe zeggen ze iets, hè? Jacobus, de voorganger in Jeruzalem. Jacobus. Jacobus, ja, niet een van de twaalven. Dat denken de Rooms-Katholieken, en dat moeten zij wel. Want ja, als je eerst een onbijbelse gedachte tot waarheid verklaart en verdedigt, moet je daarna heel wat bijbelse uitspraken wegredeneren. En dus krijg je het verhaal dat deze Jacobus een van de twaalven was. Dat moet wel, want ze geloven dat Maria de leven lang maagd gebleven is. Ook tijdens de geboorte van de Heer Jezus. Enzovoorts. Toch? Nou ja, laat maar zitten. Dus dat geloven zij niet. U bent gewaarschuwd. Als u dus Bijbelse handboeken nakijkt, dan zal blijken dat in sommige van die boeken deze Jacobus blijkt te zijn een van de twaalven. En volgens andere boeken is deze Jacobus niet een van de twaalven, maar gewoon de oudste broer van de Heer Jezus. Let wel, zijn jongere broer, maar niettemin zijn oudste broer. En voor degene voor wie dat nog een probleem is, moet ik zeggen, daar komen we dan nog wel eens een keer op terug. Ja, vast wel iemand die dat dan uit wil leggen. Maar in ieder geval, deze Jacobus was een van de broeders des Heren, zelfs de oudste, want die wordt altijd als eerste genoemd. Want er worden genoemd Jacobus, Jozes, Simon en Judas, vier stuks in elk geval. Dat kan niet missen, 1 tegenover 4, maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. De Heer, die ene tegenover zijn vier broers, waarvan Jacobus de oudste was, wordt ook meerdere malen genoemd, alleen in de opsomming. En daarna wordt zijn naam niet genoemd, maar wordt gewoon gezegd dat na de hemelvaart van de Heer Jezus, na hemelvaarsdag om zo te zeggen, de discipelen bijeen waren in Jeruzalem, want daar moesten ze blijven en wachten tot Pinksteren, dag of 10. En er staat dat daar ook bijeen waren de vrouwen, waaronder Maria. En dat daar ook waren zijn broeders. Dat wil zeggen, de broers van de Heer Jezus. Vermoedelijk alle, want anders zou ik niet weten wat betekent, maar in ieder geval kennelijk Jacobus. Dat is Handelingen 1. Daarna vinden we deze Jacobus ineens verschijnen in Handelingen 12. Dat is ook leuk trouwens hoor, Handelingen 12. Want Saulus is alweer van het toneel verdwenen. Petrus is naar Cornelius gegaan enzovoorts. En dan, voordat dan Paulus zijn zendingsreizen begint in hoofdstuk 13, wordt ons even Jacobus geïntroduceerd. En het blijkt zelfs dat Petrus een ondergeschikte positie heeft vergeleken bij Jacobus. Want als Petrus uit de gevangenis bevrijd is, dan zegt hij, vertel dat nou even aan Jacobus. Zorg namelijk dat de plaatselijke voorganger, want zoiets was het, hè, zorg even dat Jacobus dat weet. Dat is wat er staat in vers 17. Boodschap dit aan Jacobus en de broederen, waarbij ik aanneem dat die broederen inderdaad waren Jozes, Simon en hoe heet die andere ook weer? Judas. De broers van de Heer Jezus. Waarom ook niet? Maar dat is wat er gebeurde. Die broers zijn kennelijk tot geloof gekomen, Jacobus kennelijk ook. Kan niet missen, de Heer is ook aan hem verschenen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15 enzovoorts. Maar het blijkt dat Jacobus al van nature natuurlijk dus de plaats inneemt van de Heer Jezus. Want de eigenlijke hoofd van de gemeente is natuurlijk de Heer zelf, maar die is niet lijfelijk aanwezig. En wat ligt nou meer voor de hand dat wanneer het gaat om het Nieuwe Verbond en het hoofd van het Nieuwe Verbond en dus de koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond, dat als die koning inderdaad niet lijfelijk aanwezig is, dat de troon wordt waargenomen door de volgende erfgenaam van de troon. Want bij afwezigheid van de Heer Jezus zou naar Joodse begrippen en naar menselijke normen Jacobus de erfgenaam geweest zijn van de troon van David, en dus was zij de drager van de titel zoon des mensen. En dat is meer dan waar Petrus zich op kon beroemen. Petrus was personeel. Maar Jacobus was naar de mens erfgenaam van de troon, zo was het. En als vanzelf neemt hij deze vooraanstaande positie in Jeruzalem, te meer daar de discipelen, inclusief Petrus, de opdracht hadden om uit te gaan. Ze waren uitgezonden, ze waren apostelen, uitgezondenen om her en der waar dan ook het evangelie te prediken. Maar iemand moet toch voor die plaatselijke gemeente zorgen in Jeruzalem. Nou, dat werd dus Jacobus, maar die onderscheiden ze niet zo ver van de discipelen, doordat hij de Heer Jezus natuurlijk ook vanaf het begin gekend had. weliswaar niet in hem geloofd, maar wel gekend had. En dat is maar waar het om gaat. Nou, het is deze Jacobus die dan het woord neemt. Let u op, Jacobus, de erfgenaam van de troon van David, naar Joodse begrippen en naar menselijke normen. Jacobus, troon van David. Toch? Want de geslachtsregister van de Heer Jezus, welk je ook neemt, dat maakt niks uit, is net zo goed van toepassing op Jacobus. Zelfde afkomst, zelfde afstammeling, zelfde regels. Hoeven we het daar niet verder over te hebben. Als voor de Heer Jezus gold, gold het ook voor Jacobus. Nou goed. Het is deze Jacobus die opstaat en zegt ook, mannenbroeders, hoort mij, let op, mannenbroeders, hoort mij. Ik hoop dat u merkt dat nou het officiële uitspraak komt. Er is zoveel gediscussieerd, er is door iedereen wat verteld. Dit is in Jeruzalem, Jacobus is daar de chef om zo te zeggen. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar Jacobus zal uitspraak doen. En Jacobus zegt dan, hoort mij, ik denk altijd mij, koning Jacobus. Maar ja, dat is wat overdreven natuurlijk. Hè? Maar het is wel met grote nadruk dat hij de aandacht vraagt. Mannenbroeders, hoort mij. En daarna beroept hij zich op ene Simeon, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is niet Simon, bijgenaamd Petrus, maar dat is kennelijk Simeon uit Lucas 2. Waarom ook niet, is de broer van de Heer Jezus, die zal heus wel gehoord hebben wat er bij de geboorte van de Heer Jezus besproken was. En bovendien, dit wordt geschreven door Lucas, net als Lucas 2, dus die wist het dus ook. Simeon, die van Anna, weet u wel, die Simeon. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Jacobus in zijn uitspraak beroept zich niet op Petrus, beroept zich niet op Paulus, maar beroept zich op een veel oudere profeet die al lang is overleden, op Simeon namelijk. En daarna beroept hij zich onder andere op Amos, die hij letterlijk citeert. Hoewel het hem niet gaat om één profetie, want hij zegt, het gaat over het woord der profeten. Dus je had net zo goed uit een andere profeet kunnen citeren. Maar hier staat er maar één vermeld, Amos namelijk. Dus Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Nou kun je natuurlijk zeggen, omdat je daar belang bij hebt, kun je natuurlijk zeggen, nou, uit de heiden een volk verzamelen of aannemen voor zijn naam, dat volk, dat is Israël. Of dat is het Joodse volk. Want je kunt natuurlijk aantonen dat het Joodse volk een volk zou zijn voor zijn naam. Je kunt ook aantonen dat het volk uit de heidenen zou verzameld worden, toch? En je kunt ook aantonen dat het Joodse volk het eerste volk zou zijn wat God zich zou verzamelen. Te midden van de overige volkeren op aarde. Dat kan. Wat je daarvoor moet doen, niet veel. Je moet gewoon het vers uit je Bijbel halen. Dat wil zeggen, eruit lichten. En de rest niet lezen. Want je kunt vers 14 wel zo vertalen. Zo interpreteren. Maar het gaat er juist om dat God eerst de heiden heeft bezocht. En daarna zou hij, vers 16, daarna zou de Heer wederkeren in zijn wederkomst dus. Daarna zal de Heer wederkeren en dan pas, en niet eerst, maar dus laatst, niet in eerste, maar in tweede instantie, daarna pas, nadat hij dat volk uit de heidenen had aangenomen, daarna pas zou hij, want het was tevoren aangekondigd, daarna pas zou hij wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, het huis van David, het koningshuis van David dus. En want het was vervallen. En hij zou hetgeen daarvan verbroken was weder oprichten. Kortom, de Heer zelf zou dezelfde weder oprichten. En het hele punt is, we zitten met twee versen, vers 14 en vers 16. Het hele punt is dat wat in vers 14 staat, zou eerst gebeuren. En daarna pas, na deze, want dat is het woord wat Jacobus gebruikt. Daarna pas zou vers 16 vervuld worden. Eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En Jacobus zegt, dat is al gebeurd. Of althans, daar heeft God al mee begonnen. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En wat vers 16 betreft staat in de toekomende tijd. Want in de toekomst zou God alsnog de troon van David herstellen. En de enige manier om die twee versen inderdaad te interpreteren zonder dat ze elkaar tekort doen, is natuurlijk dat vers 14 spreekt over de roeping van de gemeente in onze dagen, want daar kan je niet ontkennen dat het een volk is voor zijn naam, dat het een volk is uit de heidenen enzovoort, en dat het een volk is van eerstelingen. Althans in vergelijking met wat er verder volgt. Want pas na de opname van de gemeente, zeg ik dan maar na de voltooiing van het werk van vers 14, zal de Heer wederkeren. Trouwens, de eerste gebeurtenis rond de wederkomst van Christus is de opname van de gemeente. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Hè? Dus daarna zal de Heer wederkeren en dan zal hij inderdaad zich bezighouden met het Joodse volk. Dan treedt ook de tijdrekening in werking van het Joodse volk. U weet wel, die laatste 7 jaren uit Daniel 9 en hoe dat maar heten mag. Ik kan niet missen. Er ontbreekt dan ook niks aan deze uiteenzetting. Is volledig compleet. Waarbij Jacobus zegt, God doet eerst dit en daar is hij al mee bezig. Heeft bezocht, dus tegenwoordige tijd, in de zin van, daar is hij mee begonnen, voltooid, hè? Maar is hij nog steeds mee bezig, tegenwoordige tijd, voltooid tegenwoordige tijd, heeft bezocht, klopt precies. God heeft eerst de heidenen bezocht en hij doet dus nu iets, namelijk het verzamelen van een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David wederop richten. En hij zegt, dat heeft Simeon al gezegd bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar daarmee staan we ook overeen de profeten uit het Oude Testament en hij citeert uit Amos. Ik heb er straks nog nagekeken, het klopt precies, want in Amos wordt eerst gesproken uitgebreid over de oordelen die het Joodse volk zouden treffen in de dagen waarin wij leven. En daarna pas, vanaf Amos 9 vers 11, wordt inderdaad gesproken over de wederkomst van Christus en het herstel van de vervallen hut van David en de oprichting van zijn koninkrijk, zoals daar ook duidelijk blijkt. Bovendien ook vers 17 hier is uit Amos geciteerd, over de overblijvende mensen enzovoorts. En dat gaat over de 1000 jaren als zodanig. Of het evangelie zoals het uiteindelijk alsnog bij de heidenen terecht zal komen. Maar nadat eerst het Joodse volk tot geloof gekomen is. En let nou even op. Jacobus wordt ons geïntroduceerd als volger in een functie voor het eerst. In Handelingen 12. Dan is het evangelie al naar de heidenen gegaan, namelijk in hoofdstuk 10 en 11. Waarna vervolgens dezezelfde Jacobus hier in Handelingen 15 het woord voert, de belangrijke beslissingen ineens neemt. En de eerste woorden die wij van Jacobus in onze Bijbel vinden, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar die brief had hij al eerder geschreven. Dan zeg ik, nou, dat waag ik te betwijfelen. Dat meen ik echt. Maar goed. Maar de eerste woorden die wij van Jacobus in de Bijbel vinden, zijn deze woorden. Mannen, broeders, hoort mij. Terwijl je in onze dagen nogal vaak hoort, nou, naar Jacobus hoef je niet te luisteren, want die weet er toch niks van. Dat wist hij allemaal niet. Die wist zoveel dingen niet. Kwam pas via Paulus. Maar vergis je niet, hij zegt dit in het bijzijn van Paulus en in het bijzijn van Petrus. En hij zegt, mannen, broeders, hoort mij, zal ik het je vertellen? Staat links naast hem Petrus, rechts naast hem staat Paulus, zal ik maar zeggen. Of andersom, dat doet er nou niet toe. Hè? En Jacobus zegt, en dan komen de eerste woorden van Jacobus in de Bijbel. Hij zegt, Simeon heeft al verhaald, ooit al, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Waar komt dan het verhaal vandaan dat Jacobus niks weet over de roeping van de gemeente uit de heidenen? Waar komt het verhaal nou vandaan? Wie verzint dat? Dat is theorie, een ontwikkelde theorie. Een menselijke filosofie. Zou het soms wezen dat Jacobus er niks van wist? Want dat zou sommigen erg goed uitkomen. En dan maakt men dat kloppen. Dan zeggen we, nou ja, dat wist je kennelijk niet. Nee? En dan vergelijkt men de brief van Jacobus met de brieven van Paulus. En dan zeggen we, nou, Jacobus wist een heleboel niet. Dat is de verkeerde conclusie. De conclusie moet luiden, Jacobus heeft maar een klein briefje geschreven. En Paulus veel meer. Maar of hij zo weinig, of zijn kennis in over, of de maat van zijn brief, hoe moet ik dat zeggen? Een uitdrukking is van de hoeveelheid kennis die hij had. Ja, dat is even onzin. Hoeveel brieven hebt u al geschreven over Bijbelse onderwerpen? En u weet er toch zoveel van? Of niet? Nou, laat me zitten. He? Toch, dat zegt toch helemaal niks? Goed. Maar de eerste woorden, het is belangrijk in de Bijbel altijd de eerste woorden. De eerste schriftplaats waar iets voorkomt. De eerste woorden die iemand uitspreekt. Hè, dat is altijd belangrijk, dat weet u altijd zo. Hier ook. Jacobus, de eerste woorden van Jacobus zijn... God heeft de heidenen bezocht, dat heeft hij eerst gedaan... en daarna pas zal hij de troon, waarvan ik overigens persoonlijk de erfgenaam ben... bij afwezigheid van enzovoorts. Jacobus, de man die een claim kon leggen op die troon... die zegt, die troon die wordt niet hersteld... dat komt pas in de wederkomst van Christus. Ik heb er niks mee te maken, wat de Heer vandaag doet... wat mijn broer vandaag doet, om het dan maar eens heel plastisch te zeggen... binnen die aardse tastbare zaken dan... wat mijn broer vandaag doet, is... mijn koninkrijk komt al in de toekomst. Eerst verzamelt hij een volk uit de heidenen. En Petrus is de man geweest die het officieel naar de heidenen bracht. En Paulus zou de man zijn die dat in bijzondere mate... naar heidenen vervolgens aan heidenen zou prediken... nadat Petrus voor hem de weg geopend heeft. Bovendien, als je de kortste samenvatting maakt van... handelingen die mogelijk is, dan moet je zeggen, het is eerst een paar hoofdstukken de geschiedenis van Petrus en daarna de rest van het boek de geschiedenis van Paulus. Dus is het het verhaal van hoe het werk Gods begint via Petrus, maar daarna definitief wordt voortgezet door Paulus. En in plaats van handelingen der apostelen, kan je het net zo goed noemen, de handelingen van Petrus en Paulus. En in die volgorde... Dat heb ik niet verzonnen hoor, dat is algemeen bekend. Het is nu eenmaal zo. Zonder theologische theorie is het gewoon zo. Lees het maar na. Zie? Nou, dat is waar het om gaat. Zodat inderdaad Jacobus de man is, die eigenlijk de enige is, die concreet zegt hoe het in elkaar zit. Want bij Paulus hebben jullie veel meer moeite mee om hetzelfde terug te vinden. Jacobus zegt namelijk in één zin... Eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, daarna het herstel van de troon van David. En zo simpel en zo concreet, hè, zo expliciet kun je dat bij Paulus in zijn brieven niet eens terugvinden. Ook niet de uitspraken van Paulus. Paulus had er trouwens ook niks mee te maken met wat er daarna zou gebeuren. En in zijn brieven schrijft hij er ook niet over. En als hij doet, dan zegt hij, nou ja, dat schrijf ik dan wel, maar dat weten jullie al. Zo, want dat is ook eigenlijk niet nodig. Maar zijn bediening niet. En als je nou vraagt, maar waaruit bestaat dan specifiek de bediening van de apostel Paulus? Want ik dacht toch echt dat hij apostel der heidenen was. Dan zeg ik, nou, de bediening van de apostel Paulus bestaat er inderdaad uit dat hij de heidenen zou het evangelie prediken, maar niet voor het eerst brengen. Hij zou dat gewoon dat werk voortzetten. Nadat Petrus die weg geopend had. En dan zegt hij, ja, maar dat bedoel ik. Ik bedoel, wat is nou specifiek de inhoud van zijn boodschap? Wat is dan specifiek Paulinische prediking, los van aan wie hij het predikt? Dan moet ik u zeggen, het specifiek Paulinische is dat de gemeente niet een gemeente is met zijn oorsprong uit de heidenen. Dat is niet specifiek Paulinisch. Dat is net zo goed Petriaans, of wat het maar wezen mag. Ik zal het nazoeken bij vandaan. Het specifieke van de gemeente is niet dat hij zijn oorsprong vindt in de heidenen. Het is ook niet waar, want de oorsprong van de gemeente is op en top Joods. Historisch gezien. Deze gemeente in Jeruzalem namelijk. Ontstaan door de prediking van Petrus, die daarna opgevolgd werd door Jacobus. En de oorsprong van de gemeente de heidenen. Oorspronkelijk Petrus, opgevolgd door Paulus. Maar specifieke van Paulus boodschap is niet de oorsprong van de gemeente, namelijk de heidenen, maar is de roeping en bestemming van de gemeente, namelijk de hemel. En dat is specifiek Paulinisch. En je krijgt de indruk dat het de andere apostelen ter strengste verboden was om er ook maar één woord over te schrijven. Nou, dat is gek gezegd, want natuurlijk wat wij van hen geschreven hebben in onze Bijbel is door God geïnspireerd. En die heeft het niet nodig gevonden om ook maar één woord over een hemelse bestemming van de gemeente bekend te maken via Petrus of Jacobus of Judas of wie het maar was. Of zelfs Johannes. Zelfs Johannes. Dat heeft hij uitsluitend gedaan via Paulus. En dat is maar waar het om gaat. Dat is de Paulinische boodschap. En al het andere wat hij predikte is volstrekt hetzelfde als wat alle anderen ook predikten. En dan zeg ik predikten, ik moet eigenlijk zeggen schreven. Want ik ben er stellig van overtuigd dat Jacobus net zo goed predikte over de hemelse bestemming van de gemeente als Paulus. En dat Petrus dat ook precies zo gedaan heeft en dat ze er niet over geschreven hebben, wil immers niet zeggen dat ze het niet wisten. Het wil alleen zeggen dat God het niet nodig geoordeeld heeft om hen te gebruiken om ons geschriften na te laten waarin deze dingen besproken werden. Daar heeft hij ook redenen voor gehad. En die redenen zijn dat kennelijk, want dat is de logische conclusie, de redenen zijn dat deze apostolische brieven, die van Jacobus, Johannes, Petrus en noem maar op, ook inderdaad zo zonder meer kunnen worden toegepast in een volgende bedeling, wanneer er ook gelovigen zullen zijn op aarde, uit zowel Joden in de eerste plaats als daarna ook uit de heidenen, voor wie inderdaad die hemelse roeping en bestemming niet is weggelegd. En dan is het aardig dat de brieven zijn waarin het ook inderdaad niet voorkomt. Anders krijg je daar weer een probleem. Als men in die dagen brieven van Paulus moet toepassen, dan moet altijd de opmerking gemaakt worden, ja, maar goed, hij heeft het hier over hemelse dingen. En dan zal de gelovige in die dagen zeggen, ja, maar dat is een brief van Paulus en die is niet voor ons. Want die praat over de hemel en daar gaan wij niet naartoe. Hebben ze nog gelijk in ook. Die gaan het openbare koninkrijk binnen straks. En dan zouden ze die brieven weer wegredeneren. En als je dat doet, ja, hoe weet je dan hoe mens eigenlijk zalig moet worden en hoe het in elkaar steekt? Want dat staat slechts in brieven van Paulus, toch? Je ziet wel dat je problemen hebt dan. Maar waar het maar om gaat, is dat deze apostolische brieven inderdaad niet de volledige waarheid bekendmaken. Maar trek nou niet de conclusie dat ze dus de volledige waarheid niet wisten. Want het was het. Toch? Als ik ken bepaalde schrijvers, daar heb ik één of twee boekjes van, die hebben nooit meer geschreven. Maar ja, mag je niet uit de conclusie trekken dat dat alles was wat ze wisten? Nee, dat meen ik. En als je alles moet opschrijven wat je weet, dan ben je waarschijnlijk te laat. En niet omdat we het nog maar zo kort te gaan hebben. Maar omdat het gewoon niet kan. En daar gaat het om, dat is je bediening wellicht niet. Zie? Nou goed, waar het maar om gaat is inderdaad dat hier in deze woorden uitdrukkelijk gezegd wordt hoe het in elkaar steekt. Maar het aardige is dat als deze officiële handelingen verricht zijn en als officieel via Petrus het evangelie ook gebracht is naar de heidenen, dezelfde manier als ook op de Pinksterdag, dan is voor ieder ander en dus ook voor de apostel Paulus de weg vrij om daarna hetzelfde te doen. Als de eerste steen gelegd is, kunnen alle anderen ook gelegd worden. De deur is open, de mogelijkheid is aanwezig. Poort is geopend, of hoe je dat dan maar zegt. En daarna kan Paulus het doen. En bovendien geldt dan niet alleen dat Paulus dan vrij is om inderdaad zijn zendingsreizen onder de heidenen te ondernemen. Maar bovendien is Petrus dan vrij om te doen wat hij ongetwijfeld ook het beste kon. Het evangelie prediken aan Joden. En dat is wat ze afspreken. Hier. Toch? Het is wat zelfsprekend in de rest van het hoofdstuk. In ieder geval staat het heel concreet in het commentaar wat Paulus geeft later over deze gebeurtenissen in Galaten. Even kijken, Galaten 1 is het nog, geloof ik, hè? 2 inmiddels. Ik ben altijd in de war met die hoofdstukindeling. Galaten 2 dan maar. Waar Paulus zegt dat hij inderdaad daar in Jeruzalem geweest is, op het apostelconvent. Dat hij zelfs Titus had meegenomen die onbesneden was. Het was riskant. Maar ja, de Heer had tot Paulus gezegd dat hij moest gaan. En Paulus denkt, nou als de Heer zegt dat ik moet gaan, kan het niet verkeerd. Dus ik kan doen wat ik wil. En ik neem gewoon Titus mee. En anders zetten ze me er daar maar weer uit. Paulus hoefde niet zo nodig. Maar hij zegt, maar er is geen enkel probleem geweest. Ze hebben de man onbesneden en wel geaccepteerd. Dat is vers 3 enzovoorts. En Paulus zegt in vers 5, wij hebben ons aan die Judaizers, wou ik zeggen, maar dat kun je in het Nederlands niet zeggen. Wij hebben ons aan die christenen die ze nodig de wet wilden toepassen, niet onderworpen, geen enkel moment, vers 5 enzovoorts. En Paulus zegt in vers 6, en het maakt mij ook niet uit wie die mensen daar zijn, al zijn het apostel, al is het de broer van de Heer Jezus, nou en? Ik heb een eigen bediening, mezelf door de Heer geroepen, ben hem verantwoording verschuldigd. En dan staat er dat hij daar in zijn bediening ook inderdaad erkend werd door allen daar in Jeruzalem, door Jacobus dus en door Petrus dus. En dan staat er, In vers 7, dat bij diezelfde gelegenheid wel werd vastgesteld wat zo de specifieke bediening van deze apostelen was, met name van Petrus en Paulus. Want hoewel Petrus daar ter plekke gezegd had dat God hem uitverkoren had, lang geleden, om het evangelie naar de heidenen te brengen, hetgeen hij overigens inmiddels gedaan had, nadat dat eerst was vastgesteld, stelt men vervolgens vast dat het toch meer op de weg van Petrus lag, om praktische redenen, uiteraard, onder andere, om het evangelie te brengen aan Joden, eenvoudig omdat hij daar beter in thuis is. En vervolgens dat het ook om dezelfde praktische redenen voor de hand lag om Paulus uit te zenden om het evangelie te brengen aan heidenen. Want hoewel Paulus natuurlijk onder de Joden ook goed thuis was, was hij bovendien goed thuis onder de heidenen. Zeker met zijn Romeinse burgerschap en alles wat daarmee samenhing. Huh? En dus staat er, vers 7. Toen zij zagen, er staat daarentegen, dat wil zeggen, ze hebben hem niks toegebracht. Ze hebben hem ook niet aangesteld. Ze hebben niks bijgedragen aan zijn dienst. Maar zij zagen wel wat. Zij zagen namelijk, zegt Paulus, dat aan mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was. En dat aan Petrus het evangelie der besnijdenis was toebetrouwd. Maar dan de vraag is, zijn er dan twee evangeliën? Het antwoord stond al een hoofdstuk eerder in Galaten. Nee, er is geen ander evangelie. Toch? Wat betekent dit dan? Nou, dat is toch, ligt toch zeer voor de hand liggend, wat het betekent. En voor degene voor wie het niet voor de hand ligt, moet ik erop wijzen dat het wel voor de hand ligt, want staat er namelijk bij, daar ligt het. Het blijkt namelijk in de praktijk, vers 8, dat God via Petrus krachtig werkte, wrocht, tot het apostelschap, zendelingschap der besnijdenis. Dat wil zeggen, waar God krachtig Petrus zond tot de besnijdenis, tot Joden. Nee, God had hem nog veel krachtiger ooit naar Cornelius gestuurd, die heiden. Maar daarna vervolgens, God kennelijk zond hem tot de besnijdenis, want zijn werk droeg kennelijk ook vrucht. Wel, diezelfde God, die wrocht ook krachtelijk in mij, Paulus, onder de heidenen. Dat was het zo, want hoewel Paulus zijn best deed om het evangelie in Joden te prediken, waren het toch heidenen die tot geloof kwamen. Zodat er kennelijk een verdeling van de taken lag. En dat staat dan in vers 8 tussen haakjes. Je kan het vers er dus ook gewoon uitlaten. Want er staat gewoon, daarentegen als zij zagen, dan zegt u, wat zagen zij dan? Nou, dit zagen zij wat in vers 8 stond. Hè? Maar daarna zetten we het even weg. Dan is de gedachte zo, gewoon zo. Zij zagen dat aan mij het evangelie de voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat er besnijden is. En dan vers 9. En als, daar hebben ze bij elkaar weer, hè. Als Jacobus en Petrus, bijgenaamd Kefas, want het is dezelfde naam dan in het Aramees, rots. Als Jacobus en Petrus en eventueel Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden en dus erkenden, gaven zij Jacobus en Petrus, weet u wel, Jacobus en ook Johannes, die andere brievenschrijvers, weet u wel, die gaven mij en Barnabas de rechterhand. Hoezo rechterhand? Nou, der gemeenschap, want dat is de rechterhand, drukt gemeenschap uit. Ze gaven mij de rechterhand der gemeenschap. Gemeenschap komt van één, gemeenschap. Betekent dat ze het eens waren. Niet de verschillende bediening hadden, maar dezelfde bediening. Dezelfde boodschap enzovoorts. Fundamenteel hetzelfde. Apostelschap. Maar ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Hoezo verschil tussen die allen? Nou, in Handelingen 15 hebben we er ook niks van gemerkt. En Paulus met zijn commentaar hier zegt, nee, dat was ook niet zo, het was eenheid. En ze gaven elkaar de rechterhand des gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, dan wel tot de voorhuid, maar in ieder geval opdat wij tot de heidenen, en zij, Jacobus, Petrus en Johannes, en zij tot de besnijdenis zouden gaan, staat er dan achter. Maar er voegt er nou al niks meer aan toe. Dat is het hele verhaal. Dat wil zeggen, ze verdelen de markt. Maar ze hebben niet een verschillend product. En die markt die Paulus zou bezoeken, als het ware, hè, die Paulus zou bestrijken, die van de vooruit, die van de heidenen, die markt was opengebroken, om dan populaire termen te gebruiken, die markt was opengebroken door Petrus. En daarna gaf Petrus Paulus de hand en zei: succes, ik heb het je opengemaakt, het is ook gebleken dat het zo is, ga je gang. Dat is wat Petrus gedaan heeft. Dat wil zeggen dat Petrus zo gezien de wegbereider is van Paulus. Niet wat de inhoud van de boodschap betreft, maar wel wat betreft zijn werkterrein. Petrus opent de weg naar de heidenen, geeft Paulus een hand en zegt: ga je goed. En als Petrus daarna zijn brieven schrijft, zegt hij in de brief nog even: let vooral op wat Paulus ook predikt, want die heeft nogal heel wat meer geschreven dan ik. Ligt voor de hand, want ligt voor de hand dat een man met een hoge opleiding wat makkelijker het een en ander opschrijft dan een visser die uit zijn boot vandaan geplukt is om in 3 jaar een stoomcursus te volgen van discipelschap. In de grote opdrachtschool, dat begrijpt u waarschijnlijk. Maar daar gaat het nou even niet om, hè. Maar zo zit het. Hoezo verschil? En als je zegt, maar er zijn toch 2 evangelieën, dat der vooruit en dat der besnijden, zeg ik, nee, het zijn geen 2 evangelieën. Staat bij wat het betekent, kun je niks anders van maken. In hoofdstuk 1 staat, dat kan niet, want er is maar 1 evangelie. En in het volgende vers, dat is in dit geval dus vers 9, want vers 8 sla ik over, staat wat onder deze uitdrukking verstaan moet worden. Namelijk dat Paulus en de zijnen tot de heidenen zouden gaan, op de door Petrus ooit geopende weg, en dat Petrus en de zijnen zich zouden houden, of zich zouden richten speciaal tot de besnijdenis. En in de praktijk gaat het daar natuurlijk niet zozeer om. Dat was wel een praktische aangelegenheid, maar wat voor de rest maakte natuurlijk weinig uit, om de eenvoudige reden dat zij dezelfde boodschap predikten enzovoort, het 100% met elkaar eens waren enzovoort, en omdat beide ongetwijfeld wisten dat de evangelie kracht Gods is tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Petrus kon dat van harte beamen, want hij had het meegemaakt uiteraard, en Paulus kon dat van harte beamen, dat zei hij ook, want hij was degene die dat zo schreef in Romeinen 1 en in Romeinen 3, en die dat ook beleefde in zijn bediening, in zijn zendingsreizen enzovoorts. En moeilijker is het niet. En van het verhaal van een Joodse bediening of van een bediening met betrekking tot het koninkrijk van Jacobus blijft dus inderdaad niks over. Die achtergrond hadden die mensen wel, natuurlijk hadden ze die achtergrond, maar dat had Paulus ook, Saulus dus. Zie, maar ze hebben daarbij moeten stellen. En beide, en zelfs meer dan beide, Petrus, Jacobus en Johannes, zetten ons uiteen wat Gods werk is in onze dagen. Het verzamelen van een volk uit de heidenen, zeggen ze allemaal. En daarna zegt Paulus, inderdaad, maar één met een hemelse bestemming. Roeping, erfenis, enzovoorts. En ze gaven maar elkaar de hand. En het waren trouw in de bediening die hen was opgelegd. Dat is het verhaal.